Hey Thijs, ik ga er een beetje van uit dat jij en de luisteraars allemaal de film Titanic hebben gezien.
Ja, zeker. Ja.
Of was jij toen nog niet geboren?
Nou, lekker dan, Daniel. Met iedere uitzending word ik steeds jonger. Nee, Daniel, die film heb ik inderdaad gezien. Promise me, Rose. You will never give up that promise. En jij was trouwens nog met die originele boot meegevaren, toch?
Ah, 1912. Ja. Nou, touché. Ja, ik ben oud. Oké. Okay. Maar goed, Thijs. Ons onderwerp vandaag is er eentje die me na aan het hart ligt. En waar ik al maanden stiekem probeer deze in de bakkie media's dus een beetje er doorheen te duwen. Hè? Dus film, movie, cinema. Ik sta echt te popelen om hier even in te duiken. En mijn naam is Daniel Kok.
Ja, nu je het zegt, we hadden de afgelopen tijd natuurlijk al regelmatig allerlei stiekem verwijzingen naar films. Je probeerde het allemaal bij mij naar binnen te duwen. Een soort subliminale messaging de afgelopen tijd. Maar ik moet zeggen, je hebt me overtuigd. Welkom iedereen bij Bakkie Media, aflevering 45. Ik ben Thijs van Dijk.
Ja Thijs, het is zover. We hebben elkaar dus een opdracht gegeven, een speciale opdracht om een bepaalde film te kijken.
Een soort huiswerk. Ja,
ja nee, leuk. Precies. En een film die dan belangrijk was of typisch voor onze tijd, onze generatie. En jij een film uit 1987 en ik een film uit 2008. En wel zo eerlijk natuurlijk. Ja, ja, ja. Verder kijken we naar de toekomst van film, bioscopen, streamingdiensten zoals Netflix en Amazon Prime. En we hebben ook twee hele bijzondere experts, eigenlijk experts van de bovenste plank, durf ik zelfs te zeggen, bereid gevonden om een gastquote aan ons in te sturen. Toch Thijs?
Ja, ik moet zeggen, twee topnamen uit de Nederlandse filmindustrie. Aan de ene kant hebben we Marlene Wickel, managing director van Jean Mineur Media Vision en een belangrijke vrouw in film- en bioscoopwereld en in de media, waarin ze vele prijzen heeft gewonnen. En daarnaast niemand minder dan Mr. Film, filmkenner, puurzang, ondernemer, ga zo maar door, René Mioch.
Ja, en sinds dit jaar presenteert René ook Binge Talks op YouTube. Check de show notes. Het is echt super handig en leuk als je wat inspiratie zoekt of nodig hebt voor je Netflix binge sessies of een goede tip wil hebben voor de bioscoop.
Ja, nee, dat ga ik zeker doen, want ik heb ze nog niet gekeken. Maar wist jij trouwens ook, dat vertelde Marlene mij, dat Marlene en René elkaar dus ook al een eeuwigheid kennen en uit hetzelfde bouwjaar komen.
Oh,
Daniel.
Kijk, dat belooft wat.
Maar goed, nu kun jij in elk geval lekker losgaan op jouw favoriete onderwerp. Even terug voor de mensen die dus niet hebben gekeken. Hoe zit het ook alweer met die Titanic? Zonk hij nou of bleef hij drijven?
Ja, nou weet je wat? Sowieso zonk de film commercieel gezien absoluut niet.
Oh, nee.
Want het is nog steeds de op 2 na best scorende movie ever. $2.2 miljard omzet.
Nou, dat zullen nu veel films niet halen in deze tijd, denk ik.
Nee, precies. Maar los daarvan, kan jij nog de iconische scène herinneren dat Jack, gespeeld door Leonardo DiCaprio, een romantisch naaktportret schetst van Rose, gespeeld door Kate Winslet?
Ja, dat was toch wel een soort van pre-mobile sexting, hè? Toch?
Ja. Nou ja, zoiets inderdaad. Super romantisch dat wel. Maar ik las dus dat de tekening in die scène niet is gemaakt door Leonardo, hè, die dus als character dat aan het doen is, als Jack. Maar die hand die je ziet, dat is regisseur James Cameron.
Ah.
Weet je wel? En hij is ook nog eens een keertje, James Cameron, de regisseur van de nummer 2 film op de lijst van de grootste box office hits ooit, Avatar.
Oh, Avatar. Zou die dan ook zelf hebben getekend trouwens?
Ziet het er wel uit.
Daar worden op dit moment trouwens maar liefst 3 nieuwe films gewoon gemaakt, bij elkaar 1 miljard productiebudget. Nou, dat ligt wel even stil, maar zal die dan ook weer 3D worden met blauw als hoofdkleur, denk je?
Ja, alles wat hij aanraakt, dat wordt goud. Ja, of blauw natuurlijk.
Ja,
en dus die gouden tekenhand die je door het beeld ziet gaan. Daar is dus ook iets heel speciaals uitgekomen. Want de tekening van Rose, die daar dus naakt met een, volgens mij, een grote diamant onder nek op een bed ligt, die is uiteindelijk geveild voor $16.000.
Zo.
Dus deze mega succesvolle man, deze Cameron, goed voor $700 miljoen op zijn bankrekening. Ik heb even opgezocht. Die verdient ook nog een soort van side hustle. Nog wat doekoes erbij met wat van zijn andere talenten.
Ja, een soort moderne Bob Ross. Ja,
dan wat rijker.
Maar goed, hier stopt het niet, Daniel. Want ik zag dus dat er tijdens de corona-lockdown ook een soort bordspel is uitgegeven van de Titanic. Ja, we moesten toch wat als we thuis zaten. Dan maar de Titanic bordspel spelen. Maar check deze hysterische voice-over tekst. Ik ga het even proberen. The Titanic has just hit an iceberg. And it's up to you to save as much passengers as possible. Just like the movie, this game is packed with heroic action, quick thinking, and even chances to act out your favorite scenes. drummy. Like one of your French girls, Jack.
Ja, dat laatste, dat laatste is inderdaad is een quote. Dus dat mag ook in het spel. Mag je een scène naspelen. En, maar goed, als je dat dan zo hoort, denk je... Oh jongens, dat COVID-19, dat brengt ook ja, het beste... maar ook het slechtste in mensen naar boven. Hè? Dat is echt gewoon... Hoe kom je erop? Maar ja, inderdaad, bordspelen is natuurlijk wel echt... de Ravensburgers van deze wereld. Of de Mattel, wat is het? Ja. De bordspelen, die doen het goed. En jouw acteertalent,
ja, kan ik dan ook weer even eten leren.
Geweldig. Ja. Maar dank je, nou, dank weet je wat? Wij kletsen een beetje een eind in het weg. Weet je, Titanic, allemaal prima. Maar het is ook even goed om even een professional aan het woord te laten. Hè? En benieuwd naar wat René Mioch te zeggen heeft.
Weet je, ik maak 35 jaar televisieprogramma's over film. En ik heb eigenlijk de verschillende media zien komen en gaan. Dus film, het begon allemaal op de kermis ooit. Toen kwam de bioscoop. Enorme impact. En wat je ziet is dat die bioscoopwereld, die voelde een bedreiging toen de VHS, toen de video kwam. Nou, ik maakte eerst een programma dat heette Veronica Film. Toen werd het Veronica Film en Video. Nou, de filmwereld die vond dat eigenlijk vloeken in de kerk. Blijf ver weg van video. Nou, het betekende in de praktijk niks voor de bioscoop, want bioscopen werden in ieder geval niet slechter bezocht door de komst van de video. Nou, na de video kwam de DVD, de Blu-ray, de spelcomputer. En nu zitten we dus in een periode waar streamers enorm in opkomst zijn. De vraag is natuurlijk, ga je vanuit de verdediging, ga je vanuit het negatieve kijken naar die filmwereld en zeg je nou, het is gedaan met de bioscoop? Of zit er genoeg in de beleving, in een bioscoop waarvan je zegt, joh, het is leuk om thuis te kijken. Maar als je naar de bioscoop gaat, in het donker, geconcentreerd zitten kijken, het geluid op je af laten komen, die visie van die regisseur, het spektakel echt te beleven, dat is toch echt wat anders, ook al heb je thuis je beste apparatuur. Ik zeg dus eigenlijk van, als je over film wil praten en de bioscoop, dan moet je het positief zien. En eigenlijk zelfs de mensen in die filmwereld moeten ver weg blijven van de angst. Het kan allemaal naast elkaar bestaan. Een mooie voorbeeld vind ik altijd dat in Amerika, toen iedereen zo bang was voor de VHS en de video en de Blu-ray en zo, zag je in die shoppingmalls zat de bioscoop naast de computerzaak waar je spelletjes kon kopen, naast de videotheek. En iedereen had een stukje van de koek. Ik denk dat de streamers geen belemmering en geen bedreiging zijn voor de bioscoop. Wat denk jij?
Ja, is uit duizenden herkenbaar, hè, die stem. Ik kan wel uren naar deze man luisteren. Jammer dat maar een quote is van een paar minuten. Het doet me ook een beetje denken aan vroeger, toen ik met al mijn vrienden bij de Rembrandt Film Awards aanwezig was, of naar films en sterren aan het kijken was. Het is toch een beetje een soort nostalgie, dit.
Ja, zeker. En een goede quote ook van René. En hij schetst voor ons hoe, zeg maar, de technologie voortdurend verandert, maar dat films altijd gewoon blijven bestaan en dezelfde kracht houden. En ja, en nu heb je dus de streamingdiensten zoals Netflix, Disney Plus en Amazon Prime. En René's stelling is dat bioscoop altijd een meerwaarde gaat hebben. En dat VHS en DVD en Blu-ray uiteindelijk ook gewoon gekomen en gegaan zijn. En dat bioscoop altijd is gebleven. Dat is wat die zegt.
Ja, ja, het is gewoon een soort reis door de tijd. Hè? En ik denk ook wel dat hij gelijk heeft. Kijk, ik ben ook echt een bioscoopliefhebber. Vroeger had ik ook een Pathépas, een aantal jaar geleden. Ik ging maandelijks wel naar een film. Want het voelt ook zo anders. Hè? Zoveel meer als een echt cadeautje voor jezelf of een uitje. Nou, net als de Nationale Bioscoopbond zegt. Maar ik kan er echt ook van genieten zelf. Met mijn bakkie popcorn en dan mijn gols met mijn plopdop. Weet je wel? Dat was ook plop dat dan een film begint.
Ja, nee, dat absoluut. Ik heb ook inderdaad een maatje, Fransia Pannenkoek, bij deze getagd. Met wie ik ook af en toe naar de film ga. En dat is toch altijd een speciale beleving. Maar er is nog iets. Hè? Want bij Netflix of Amazon of andere streamers ben je altijd een beetje 80% aan het kijken. Of 70%. Althans, dat heb ik dan. Ik zit eigenlijk ook op mijn laptop en een beetje op mijn mobiel met jou te appen.
Een soort second screen is het.
Ja, of jij komt ineens door met van, oh, Atletico heeft 1-0 gemaakt. Terwijl ik ergens
ik zit dan lekker voetbal te kijken. Ja, en dan zit jij in je last chance you.
Ja, ja, precies. Nou ja, en soms loop ik even weg. Of de film gaat even stil. Of weet ik, we zetten even een bakje thee. En ja, wat bioscoop toevoegt is het feit dat je dus echt 2 uur lang compleet ondergedompeld bent. Je telefoon staat als het goed is uit en je bent afgesloten, compleet geconcentreerd. Los van het gevoel dat je een uitje hebt, is het ook, je wordt op een bijna ouderwetse manier gedwongen alleen bezig te zijn met die film.
Ja, het is een soort meditatie, hè? Het is bijna een soort mindfulness, een soort peace. Ik vind het ook heerlijk, hè? En daarna ga je dan alles met een biertje nabespreken met je vrienden. Van wat heb jij gezien, wat heb ik gezien?
Nou, en met de Titanic had je dan denk ik een soort rouwdienst na afloop. Of niet?
Nou, toen sloegen we de borrel over en gingen we heel verdrietig naar huis vanwege Jack.
Ja, arme Jack, die mocht niet bij Rose op die megadeur waar ze op lag.
Ja, precies.
Weer een spoiler. Ik ben echt alleen maar spoilers
aan het doen.
Maar goed, de vraag van René was... denken we dat de streamers marktaandeel van bioscopen gaan afpakken? Hè? En als je kijkt naar kwantiteit en kwaliteit, hebben partijen als Netflix en Prime de traditionele studios al ingehaald. Hè? En als je bijvoorbeeld kijkt naar het aantal geproduceerde films, hè, de volume, maar ook het aantal nominaties. Hè? En dit jaar had Netflix bijvoorbeeld veruit de meeste Emmy en Oscar nominaties. Hè? Met onder andere The Irishman. Volgens mij hebben ze niet het meest...
Ik heb hem nog steeds niet afgezien.
Het was ook niet mijn film. Maar goed, ik ben benieuwd wat andere mensen daarvan vinden. Maar ja, en bij de Emmys waren er dit jaar zelfs door Netflix een record aantal nominaties. Hè? Heel bijzonder. Maar het is ook weer niet of-of. Want Disney is natuurlijk ook een traditionele studio. En hebben een streamingdienst met Disney+. En zijn ook nog eens een keertje een mega pretpark-exploitant. Dus,
ja, en weet je, normaal gesproken denk ik trouwens dat de bioscopen zich geen zorgen zouden hoeven maken. Maar er was één complicerende factor dit jaar. En dat was toch wel een beetje de corona-lockdown overal. Ik hoorde van Marlene toen ik haar sprak dat het bioscoop over het algemeen in Nederland op dit moment dus nog maar 45-50% bezetting kunnen hebben vanwege die 1,5 meter maatregelen. Ja. Dus ja, ze zijn wel weer open. Maar ja, ze houden dus die problemen met de bezetting. En op dit moment pas openen weer mondjesmaat de bioscoop in Amerika en de andere landen om ons heen. En de grootste keten ter wereld, AMC, opent eind augustus de deuren van duizenden theaters. En afgelopen week hadden ze nog het aanbod om voor $15 een kaartje te kopen. Het is allemaal een beetje bizarre tijden, vind je niet?
Ja, en even voor alle duidelijkheid. Dat was niet een speciaal coronatarief of zo. Dat was echt het was echt een stunt. Omdat AMC haar 100ste verjaardag vierde. En om die reden hadden ze voor even de toegangsprijzen van 100 jaar geleden, namelijk uit 1920, ingevoerd. Letterlijk. Dat is wel echt wel een slimme actie, toch?
Ja, mooi. Ja, 100 jaar later. Ik vind het wel sympathiek en ook wel publicitair handig. En zeker in deze tijden waarin de bioscopen natuurlijk zwaar hebben in de theaters. Maar wat ook speelt, en daar hebben we het bij Bakkie Media al vaker over gehad, is dat naarmate de streamingdiensten groter worden, businessmodellen veranderen en er nieuwe, dus ook nieuwe crossovers ontstaan. Hè. Niet lang geleden kocht Netflix het legendarische filmtheater The Egyptian in Los Angeles. En de reden was dat Netflix de grote regisseurs als Martin Scorsese, ook van The Irishman, wil paaien die een bioscoop-release willen, of een gevoel van een bioscoop-release willen voor hun films. En het is namelijk zo dat een film minstens 7 dagen in een theater moet draaien om dus kans te maken op een award. Anders heb je dus geen woordmogelijkheid.
Ja, nou ja, het is op dit moment wel echt dubbel. Want streamingdiensten zijn dus booming door de lockdown. Iedereen zat thuis. En fysieke theaters hebben het om diezelfde reden zwaar. Maar ja, onder druk wordt alles vloeibaar. En theaters komen ook met hun eigen streamingdienst. Ook AMC heeft zijn eigen streamingdiensten. Maar ja, waar ze alle twee natuurlijk last van hadden, is dat er geen content doorkwam. Hè?
Nee, de filmsets kon niks opnemen.
Ja, weet je, de filmsets waren de afgelopen maanden gesloten. En wat ook nog speelt, is dat de afgelopen jaren was er vooral altijd die discussie tussen studio's en theaterketens over hoe lang een release exclusief bij een keten mocht draaien, weet je al. En vaak zeiden ze dan toch van, nou ja, minimaal 90 dagen bijvoorbeeld. En voor die tijd mocht er verder niks mee gebeuren.
Ja, dat is best wel lang, hè. En studio's willen hun product natuurlijk zo snel mogelijk nu naar de huishoudens brengen. En theaters willen juist zo lang mogelijk commercieel profiteren van de filmcontent en het feit dat mensen aan de bioscoop kwamen.
Ja, absoluut. Thijs, eigenlijk het aller indringende voorbeeld, of het meest bijzondere voorbeeld van hoe de nieuwe verhouding in de filmwereld zijn of worden. Dat zie je dus bij de aankomende release van de nieuwe Disney knaller Mulan.
Ja, zeker. En die kostte dus €200 miljoen euro of dollar, deze live action remake van de bekende tekenfilm Mulan van Disney. En de release is in Amerikaanse theaters, ja, vanzelfsprekend werd die uitgesteld en uitgesteld. En nu is dus bekend geworden dat de film online wordt gereleased op het Disney Plus platform als premium film voor circa $30. Gaan mensen dat betalen, $30? Denk
nou ja, dat is ook het eerste wat ik dacht. Hè. Van, wow, wat een hoop geld, man. $30 of $29.95, weet ik veel. Maar aan de andere kant, als je dat dan weer met z'n vier of z'n vijf of met een hele groep, met een verjaardagsfeestje of zo gaat kijken, valt het dan ook wel weer mee. Maar goed, ik denk wel dat de theaters dit minder leuk vinden.
Hè. Nou ja, weet je, ik ben het wel met je eens, maar ergens is ook wel die move naar online is ook wel te begrijpen. Disney heeft dus niet alleen streamingdiensten, wat jij ook zei. Ze hebben dus die studio, natuurlijk de pretparken wereldwijd en in Europa. En in de hele lockdown hebben ze ruim 3 miljard verloren. En ja, hoe lang en of de theaters opengaan en of ze ook blijven, is nog maar de vraag. Dus ze moeten het ook ergens anders op gaan verdienen. En om ongeveer evenveel binnen te halen als een bioscoop-release van rond de 1 miljard. Ja, moeten ze dus 29 miljoen digitale kaartjes verkopen. Nou, en op dit moment hebben ze circa 50 miljoen abonnees. Ja, het klinkt wel als een pittig doel.
Ja, en ook nog aanvullend. Ze hebben natuurlijk ook ESPN. En er was ook een sportzender in Amerika. En er was ook helemaal geen sport. Dus daar verdienen ze natuurlijk ook.
Ze hadden wel NBA in Disney World. Dus daar profiteer ze ook weer van.
Ja, precies. Ja. Maar nou ja, goed. Maar vergeet niet dat ze bij een release op hun eigen kanaal bijna al het geld kunnen houden natuurlijk.
Nee, dat is waar. Ja.
En in de bioscopen is het, wat ik begreep, maar 55%. En en daarbij is het best mogelijk dat deze specifieke release Disney Plus miljoenen extra aanmeldingen gaat opleveren. En dat is natuurlijk goud waard. En weet je, dat is toch die $7 per maand maal x 100.000 of x miljoen extra abonnees. En ja, en er is nog iets. In landen waar geen Disney Plus is, hè, waar dat streamingkanaal niet aanwezig is, komt de film dus wel in de bioscoop.
Ja, nou ja, het belangrijkste daarbij is natuurlijk wel het land van herkomst van onze Mulan, China. China, zoals Trump het zegt, of hoe hij dat ook uitspreekt. Maar goed, wij zitten hier dus langs de zijlijn wel weer lekker te filosoferen. En wij hebben natuurlijk wel ook weer een top-expert onder de knop. Marlene Wickel, zij geeft haar visie en heeft ook nog een duidelijke vraag voor ons. Marlene, take it away.
Beste Thijs en Daniel, 2019 was met ruim 38 miljoen bioscoopbezoekers een superjaar voor de bioscoop- en filmbranche. Een stijging van 6,5% ten opzichte van het jaar daarvoor. Wij bij Jean Mineur Media Vision beleefden ons beste jaar ooit sinds onze start in 2001. Veel adverteerders geloofden in die toegevoegde waarde van het medium bioscoop, naast onder andere tv en online video. Met bioscoopreclame bereik je doelgroepen zoals millennials en Gen Z, die via andere media lastig te bereiken zijn. De eerste twee maanden van 2020 zijn we veelbelovend begonnen. Na een volledige sluiting van ruim 10 weken van alle bioscopen zijn vanaf 1 juni de bioscopen in Nederland weer geopend. Met vanzelfsprekend veilige COVID-19 maatregelen. De filmliefhebbers hebben de weg naar de bioscopen weer gevonden. Inmiddels zijn de eerste premières een feit en heeft een aantal adverteerders het medium ook weer omarmd. Wij zijn ervan overtuigd dat de laatste helft van dit jaar een goede opmars is voor een uitstekend bioscoopjaar in 2021. Met veel grote releases en adverteerders die met hun campagnes niet willen en mogen ontbreken op het grootste en meest impactvolle scherm, het bioscoopdoek. Wat is jullie mening hierover?
Zo, ja, nou ja, duidelijke hart voor de zaak.
Ja,
hè,
kan je wel zeggen. Ja.
Passie echt voor het bioscoop als medium. En nou ja, ik denk dat zij echt wel een uitstekend ambassadeur is.
Absoluut,
zij is
absoluut,
echt fan. En René trouwens ook, absoluut. Maar ja, het is ook goed om even het Nederlandse perspectief te horen. En wat ze dus zei is dat 2019 kennelijk het beste jaar ooit was. Dan zo zie je toch ook weer dat corona ook op allerlei fronten roet in het eten gegooid heeft.
Ja, en dan wordt toch waarschijnlijk 2020 of het slechtste jaar ooit. Maar goed, dat moet allemaal nog blijken. Marlene vraagt aan ons wat wij vinden van dat bioscoop als medium booming is en dat het volgens haar inschatting ook weer gaat pieken richting het einde van het jaar 2020 en het verlies van corona deels goed kan gaan maken.
Okay.
Wat denk jij ervan, Daniel?
Nou, dubbel een beetje, want ja, we krijgen inderdaad echt geweldige films die uitkomen. Hè? Je hebt natuurlijk de nieuwe Bond, hè, met No Time to Die in november.
Zeker,
en,
ja.
En je krijgt de remake van Dune. Ik weet niet of jij daar dat kent.
Dus met die sandworms, toch?
Ja!
Met de Atreides en de Harkonnen. Ja, ja, dat is mooi. Er was ook nog een spel van ook, trouwens.
Precies, origineel was ook uit de jaren 80. En ook nog de West Side Story van Steven Spielberg.
Oh, kijk dan.
Ja, in december. En dus natuurlijk Tenet. Met dus ook acteur Robert Pattinson uit Twilight. Daar gaan we het straks nog over
ja,
hebben.
Ja, en die wordt ook nog de nieuwe Batman. Hè? Maar dus weet je, dat Tenet blijkt dus een soort mindfuck spionageverhaal te zijn met verschillende lagen. Wellicht dat Marlene nog kaartjes kan regelen voor de première. Voor ons kunnen we er samen naartoe.
Ja, 1,5 meter ertussen.
1,5 meter, ja. Netjes, ja. Maar deze film voelt een beetje als Inception. Je weet wel, ook van regisseur Christopher Nolan, van onder andere Batman Begins, maar ook van Interstellar, Dunkirk, is Leonardo dreaming or is he awake? Dat is een beetje de vraag van deze film.
Nou, aan deze titels gaat het dus denk ik zeker niet liggen. Bond wordt natuurlijk zoals altijd een hit en geweldig.
Vriend van de show, Ivar, die zit al maanden te wachten. Ivar Kamps, die zegt een enorme James Bond fan.
Ik dacht dat je ging zeggen dat James Bond een vriend van de show was.
Ja, zou ook leuk zijn.
Leuk.
Daniel Craig
is listening.
Daniel Craig, you get a tag.
Maar goed, deze films die gaan natuurlijk mensen enthousiasmeren. En weet je, en anderzijds moeten theaters vanwege de coronaregels toch ook hun capaciteit aanpassen. Je had het over 45%. Misschien gaat dat nog iets omhoog. En dat gaat natuurlijk ook wel omzet schelen, lijkt me. En nou ja, ik zie daar toch al een paar beertjes nog op de weg. En Marleen is daar heel positief over. Dus,
ze zei, als we dus naar 1,20 meter kunnen, dan kan de capaciteit weer omhoog. Dus wat 30 centimeter voor verschil kan maken. Hè? Anderhalve meter naar 1,20 meter. Maar goed, de kans, wat zij gaf het ook aan, hè? De kans is best groot dat de jongeren, zoals Marlene ze dus noemt, hè, met de millennials en Generation Z, hier massaal op af gaan komen op deze films. Maar bij veel ouderen of kwetsbaren zit toch ook nog een beetje corona-angst. Dus dat gaat ook wel even duren voordat weg is. En in de tussentijd gaan ook steeds meer mensen meer en meer films thuis beleven via die streamingplatformen. En dan gaan studios zoals Disney ook nog eens films online uitbrengen. Het is wel weer een interessante tijd. Want dat scheelt wel weer heel veel kwalitatieve content die beperkt in theaters komt. Dus ja, ik zou eigenlijk zeggen, focus eens op films voor jongeren en millennials tot er een vaccin is of totdat die angst weg is, toch?
Nou, kijk, toch even een goede tip van Bakkie.
Tip van Flip.
Iets om over na te denken. En goed, al met al, ik geloof ook echt heilig dat bioscopen nooit weggaan. En dat het enorm weer gaat pieken als de angst allemaal weer even wat wegzakt. En het zou ook zomaar kunnen inderdaad dat het einde van het jaar dat het weer allemaal behoorlijk aantrekt. Maar ook bijvoorbeeld omdat er echt gave innovaties zijn. En links en rechts in de wereld zie je dat ook al gebeuren. Weet je wel, 4D, weet je al. Inderdaad, dat heb je in Nederland hier en daar ook wel. Dat je stoel gaat schudden of dat je een bepaalde geur ruikt die te maken heeft met de film. Dus in de Munt volgens mij in Amsterdam is dat al onder andere.
Ja, heb je nog 4D experience.
Ja, en wat ook een soort trend schijnt te zijn in Amerika is dat de kinderen gewoon lekker op een soort zitzakken kunnen gaan zitten. En dat er ook een soort van speeldingen zijn in het thema van de film.
Krijg je een beetje zoals jij, weet je. Dan gaan ze toch ook andere dingen doen dan tijdens die film kijken.
Dan hangen ze in de klimrek of zo. Dus eigenlijk is het gewoon een soort van Netflix binging, maar dan in een theater. Meestal proberen ze alles aan te doen dat je alleen, dat je niet beweegt en dat je niet gaat appen en geen lastige dingen.
Het is ook wel weer goed voor de obesitas, weet je wel. Bewegende kinderen terwijl ze popcorn
eten. Of een home trainer. Ja, gewoon 80 home trainers. Ja. Dat is een idee.
Thuisbioscoop wordt het dan.
Is er geen film over de Tour de France? Trouwens sowieso een top idee om daar een weet ik veel,
er is ook nog die documentaire met Lance, hè? Dat je dan ziet hoe hij zijn 7 triomfen haalt en weer worden afgenomen. Dus
dat je gewoon ook een spuit kan zetten of zo.
Ja, goed.
Maar goed, mijn verwachting is dat het topkwartaal pas pas in 2021 weer gebroken gaat worden.
Interessante discussies. Nou, weet je, praten over de business of film is natuurlijk leuk, maar Daniel, films kijken vind ik nog altijd wel leuker.
Absoluut.
En eigenlijk hebben we hier weer een nieuw item voor Bakkie Media geïntroduceerd. De Generation Challenge.
De Generation Challenge.
We praten natuurlijk al vaker over onze generatiekloof, maar zoals jij al in de introductie aangaf.
Ik ben 40 jaar ouder dan
40
thuis.
Jaar ouder. Je ziet er zoveel jonger uit.
Ja, precies, ja.
Maar gelukkig is de podcast. Ja. Maar we hebben elkaar dus de uitdaging gegeven, zoals jij in de introductie al aangaf, om een film te kijken uit onze tijd. Dus in mijn geval was het een film uit het bronzen tijdperk ongeveer.
Nou, 1912. 1987 om precies te zijn. Dus even voor alle millennial Gen Z luisteraars en jonger. Dit is het jaar van Bad van Michael Jackson. En Faith van George Michael. En Need You Tonight van INXS. En natuurlijk het origineel van de Rickroll. Weet je wel, dat is Rick Astley.
Never gonna give you up. Gonna let you down.
Precies, die. Ja. Maar welke film heb ik je laten kijken, Thijs?
Nou, ik moet toch even. Deze film was een toppertje. Wall Street. Een film van regisseur Oliver Stone. Met onder andere toppers als Michael Douglas en Charlie Sheen. En die er nog heel jong uitzagen. Het gaat ook over een jonge beurshandelaar, Bud Fox. Ook wel een toffe naam ook.
Ja,
hè?
Bud Fox.
Gespeeld door Charlie Sheen, die een naam wil maken op Wall Street. En hij probeert binnen te komen bij de baddest trader on the block, Gordon Gekko. Ja, dat is wel echt een geweldige rol van Michael Douglas.
Ja, en wat vond je ervan, de film?
Ja, ik vond echt. Ik vond het echt te gek. Weet je, er zaten vette one-liners in. We zijn tegenwoordig wel van de films kijken met one-liners. Maar bijvoorbeeld Money Never Sleeps. En wel een beetje gedateerd, hè, vanwege kleding of een afwezigheid van moderne technologie. Weet je, nog het intypen van de groene letters op Wall Street.
Ja.
Maar die acteurs die zijn wel geweldig in vorm. En dat maakt wel veel goed. Met name Michael Douglas. Die speelt natuurlijk wel een enorme lul. Ik vond het echt geweldig. En je gaat die man ook echt haten. Dat je denkt, jezus, hoe kun je zo spelen? Maar het is ook wel een film die 100% past, denk ik, in die tijd. In de jaren 80. Ronald Reagan aan de macht, het kapitalisme dat regeerde in de VS, volledige focus op de marktwerking en zoveel mogelijk geld verdienen. En ja, een beetje vergelijkbaar met de eerste jaren van onze premier Rutte. Hè? Belastingverlagingen voor bedrijven, focus op veel geld verdienen. Hoe kan je zelf beter worden? Een beetje een ondernemersklimaat. En ik denk dat Trump die tijd ook wel fantastisch vond.
Ja, greed is good is eigenlijk de centrale boodschap. Ja. Dus het is ironisch natuurlijk allemaal een beetje. En ook best wel in die zin is het best wel maatschappijkritisch. En dat is natuurlijk de regisseur Oliver Stone. Die heeft meerdere maatschappijkritische films gemaakt.
Ja, en die film die levert enorme kritiek op die sfeer van die greed is good. Hè? Van die hebberigheid en die snobisme en dat volledige respectloze ten aanzien van mensen. Wel, nou ja, mensen zijn gewoon maar numbers. En gek genoeg is Gordon Gekko is dus nog steeds een grote held bij de traders anno 2020. Dus gewoon een fictieve persoon die een held is geworden. Ja, die gasten leren echt niets van crisis.
Nee.
Maar qua titel deed het me ook wel denken aan een meer recente film uit mijn tijd. The Wolf of Wall Street.
Ja, wederom een film van Martin Scorsese, net als The Irishman. En dus ook met Leonardo DiCaprio.
Ja, we zijn
van
Titanic. Ja, ja.
Maar hoe vergeleken die twee films, vond je?
Nou ja, enerzijds waren ze vergelijkbaar, maar ze waren ook wel weer totaal anders. Kijk, The Wolf of Wall Street is eigenlijk voor mij een soort komedie. Het is zo ontzettend over de top. Hè? De basaliteit, de banaliteit wat mensen met hun geld doen. Van dwergwerpen tot orgies, tot jachten, tot huizen, nou, tot auto's in de prak rijden, tot drugs gebruiken. Nou, ga er maar over aan staan. En Wall Street voelt meer als een soort klassiek drama. Het is een beetje inktzwart, bikkelhard. Je wordt gewoon genaaid waar je bij staat. En Gordon Gekko maakt eigenlijk voortdurend vergelijking met oorlog en gevechten. Hij quote ook The Art of War van Chun Tzu.
Ja, ja.
Gevoelens staan harde beslissingen in de weg. If you need a friend, get a dog. Weet je wel? It's a trench warfare out there, pal. Maar goed, als tegenpol, Dani, heb ik toch ook wel echt een topper voor jou uitgezocht. Hè? Een millennial film, puur zang.
Jeetje, Thijs, dat was me er wel weer eentje, hoor. Jongen. Nou ja, ik gaf het eigenlijk net al een klein beetje weg. Een film met acteur Robert Pattinson. Mijn film was Rapapa Twilight.
Ja, dat is wel de ultieme millennial film. En het is ook nog een trilogie, dus je kan gewoon nog even lekker doorkijken als je wil. Of gewoon de boeken lezen. En ook nog, gaat dat gebeuren, Daniel? Wat vond je ervan, van deze knaller?
Hey, trouwens, het schiet me nou ineens pas te binnen. De Wall Street heeft ook een opvolger. Dus ook een tweede.
Ja, ja, de Wall Street Money Never Sleeps, precies, toch? Dus in 2010.
Ja, ja, die kan je ook nog.
Die kan ik ook nog kijken.
Ja, precies. Ja. Maar wat vond ik ervan? Nou ja, weet je, om te beginnen, als je de cijfers op IMDb er even op naslaat, dan heb ik jou eigenlijk een Rolex gegeven en jij mij een kaassoufflé.
Vind je wel lekker, toch, een kaassoufflé?
Ja, ik ben er dol op. Maar goed, als je dan vervolgens kijkt naar de box office, heeft Twilight 10 keer zoveel opgeleverd als Wall Street. Hè? $40 miljoen voor Wall Street en $400 miljoen voor Twilight 1. En in totaal brachten die drie films samen 2 miljard op.
Ja, nee, dus ik weet wel waar ik over praat. Kijk,
maar met z'n drieën evenveel als Titanic dan weer.
Ja, oké. Maar Jacob en Edward, om eventjes de karakters uit de film te betrekken, waren eigenlijk de eerste beïnvloeders van tienermeisjes, hè, voordat influencers bestonden. Kijk, de vraag is natuurlijk, was jij team Edward of was je team Jacob? Was wel een dingetje. Vond je het wel een leuk film?
Ja, voordat ik daar een uitspraak over doe, ik ga toch even de spanning opbouwen. Even kort het plot uitleggen voor degene die echt totaal niet weten.
Voor Frans Japannekoek bijvoorbeeld.
ik vind hem dan nog wel eentje die dat wel gezien heeft, maar er is dus een meisje genaamd Bella en die verhuist weg van haar moeder in Arizona. Dus dat is een beetje in het zuiden, lekker warm, naar het regenachtige Forks. En dat ligt dan in het noorden van Amerika, aan de westkust, bij Seattle in de buurt. Hè. En dat regent altijd best wel een beetje mistig.
Ze kijkt ook altijd een beetje droevig in de film.
Ja, ze is een beetje blekig. En op een gegeven moment zegt iemand tegen haar, hey, je komt toch uit het zuiden Arizona? Je bent helemaal niet tanned. Zegt ze van, nee, daarom wilden ze me ook niet hebben daar. Een hele goede
one-liner. Ja, precies.
Maar goed, en hier ontmoet ze dus Edward. Je had het net al over Camp Edward of Camp Jacob. En Jacob is eigenlijk een beetje een oude vriend van vroeger. Met een Native American achtergrond. Ik wou zeggen Indiaanse achtergrond, maar dat is natuurlijk Native American. En hier ontmoeten ze Edward. Dat is een aparte jongen. Een beetje mysterieus bleek uiterlijk. Met hele felle ogen en heel mooi haar. Want echt alle meiden vonden zijn haar echt helemaal geweldig.
Een soort pre-Justin Bieber.
Ja, nou precies. En weet je, en niet lang erna ontdekt zij dus dat hij uit een vampiergezin komt.
Oeh.
Maar dit zijn hele lieve vampies. Die willen geen mensen pijn doen. En die twee die worden verliefd. Maar hij is heel erg in de war. Want hij moet zich inhouden. Want hij wil haar bijten. Want hij is een vampier. Maar dat wil hij niet, want hij houdt van haar. Maar goed, en op het moment dat ze besluiten voor elkaar te kiezen, breekt eigenlijk de pleuris uit. Er komen allemaal bad vampires en die komen erop af en die gooien allemaal goed in het eten.
Zo'n bad corona eigenlijk.
Nou, precies. Maar goed, wat vond ik ervan, Thijs? Nou, in basis is de film eigenlijk in bijna alle opzichten heel erg zwak. Het voelt eigenlijk meer als een soort goedkope Netflix-serie met ook aan het eind een enorme cheapo cliffhanger. En
daarom moet je verder kijken,
Daniel. Precies. Nou, het verhaal is dus flinterdun. De karakters zijn karikaturaal. De effecten zijn eigenlijk tegen het gênante aan. Mensen tegen bomen aanlopen. Ziet er een beetje cheapo uit. En de dialogen, die zijn soms goed en soms wat minder.
Dat is niet zo best, Daniel. Klinkt niet goed.
Maar... Thijs, een grote maar. Dus natuurlijk niet voor niks dat die film $400 miljoen opgeleverd heeft. De film heeft iets. En ik weet niet of dat nou komt dat het een beetje een campy gevoel heeft.
Camp
of zo.
Jacob of Camp Edward.
Ja, precies. Maar goed, de kracht van dit verhaal is, en dat is ook eigenlijk de reden waarom Titanic een hele goede film is. Het gaat over de ware liefde. En zoals Edward het zo mooi zegt in de film... And so the lion fell in love with the lamb.
Ah, klinkt bijna als Silence of the Lambs.
Ja, precies. Ja. Eigenlijk als roofdier val je... Weet je,
do you hear the whispering of the lambs?
Word je verliefd op je prooi. Dat is eigenlijk een beetje wat hij zegt. Hè? Maar goed, en ik heb ook een zwak voor high school films. Hè? Dus dat is ook zeker een plus.
En weet je, Daniel, ware liefde overwint alles. Hè? Of je nou een vampier bent of een weerwolf, dat maakt niet uit. De chemie tussen de hoofdrolspelers spatte ook wel van het scherm. En mensen vonden dit... geweldig. En zeker de onzekere tieners die tijd. Die hadden problemen met hun ouders of zich misschien een outcast voelden. Herkenden zich heel erg in dit verhaal. En ja, die spanning tussen die twee acteurs, die werd ook in feite bevestigd door het feit dat ze buiten de film ook nog een relatie kregen.
Ja,
is ook leuk.
Dat las ik. Ik heb natuurlijk even een beetje zitten googelen. En ik las dat op een gegeven moment tijdens hun relatie, Kristen Stewart, dus dat is Bella, door paparazzi werd betrapt toen ze dus met iemand anders stond te tongen.
Ja, wat een boefje. Was dat Jacob? Zeker?
Nee, dat was een van regisseur. Oh. En er waren dus miljoenen Twilight trolls, of eigenlijk Robert Pattinson bakvisjes, die waren boos en die gingen haar uitschelden. En het is echt, deze film was destijds voor veel jonge vrouwen, was die echt heel belangrijk.
Ja, toch, en even Thijs? Aanvullend daarop, de schrijver, de regisseur als de hoofdrolspeler, ze zijn dus allemaal vrouwen. Hè? Het verhaal is dus ook grotendeels bedoeld voor vrouwen. Het is niet een feministisch pamflet of zo, maar het was wel opvallend dat vrouwen die destijds fan waren van deze serie films, door veel mannen online ook werden getrolld. Dus dan gingen de mannen weer trollen. En die werden weggehoond of gekleineerd. Een beetje een soort shaming. Ja. En alleen daarom al vond ik het een hele interessante. De empowerment of women, maar dan anders.
Het is bijna een soort jaloezie van die mannen dat ze die Robert Pattinson zo leuk vonden.
Ja, precies. Of Jacob met zijn gespierde torso.
Ja,
maar tegelijkertijd is er ook een schitterende meme op internet met de tekst Twilight is the reason millennials can't have normal relationships. Nou, dus dat is ook wel weer interessant, hè?
Maar hoe dan? Waarom niet?
Nou ja, om te beginnen het daten van een jongen die je wil vermoorden. Die zegt, ik wil je bijten, maar toch niet. Hè?
Dus, dat is al niet goed.
Ja, of je vriend isoleert je van je familie is ook niet helemaal lekker. Red flags.
Niet doen. Ja, precies.
Je vriend stalkt je, bekijkt je stiekem in je slaapkamer.
Ja, dat was een creepy. En dan sloop je gewoon naar binnen. Ja, precies.
Ja, it's not cool. Jacob. Of in dit geval Edward. Meiden, als je deze dingen al merkt als je aan Tinder daten bent, run away.
Ja, precies. Nou ja, wat eigenlijk ook een heel slecht teken is dat onze Bakkie Movie erop zit, Thijs.
Ja, dat vind ik echt jammer. Maar voor nu was dit Bakkie Media. Hopelijk doen we dus snel een filmdate bij Tenant. Lijkt me een topfilm om hem samen te gaan kijken.
Zeker.
Beetje lekker samen een mindfuck. Kunnen we daarna met een biertje lekker erover discussiëren.
Ja, en niet huilen zoals bij Titanic.
Deze aflevering zit er alweer op en is zoals gebruikelijk terug te luisteren op SoundCloud, Spotify en Apple Podcast. Ook zijn we te vinden op de platformen van onze mediapartners, De Ondernemer en Adformatie. En sinds kort dus ook bij onze nieuwe partner Topcast Media. Ook zijn we te vinden op de sociale media, op Twitter via @bakkiemedia, op Instagram via @bakkiemediapodcast en ook op Facebook voor onze familie en vrienden. Tot volgende week.
Adios.